Druk, tegenslag, wedstrijdspanning en focus. Hoe zorg je er als topsporter voor dat je dag in dag uit het beste uit jezelf kunt blijven halen? Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast, waar wij als sportpsychologen met elkaar en met sporters en coaches in gesprek gaan om deze vragen te beantwoorden. Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast. Vandaag hebben we een tweevoudig Europees en wereldkampioen te gast. Ze werd uitgeroepen tot beste keeper op zowel het EK als het WK. En vandaag gaan we alles leren, denk ik, over de mentale en fysieke uitdagingen van het waterpolo. Maar natuurlijk ook wat er zo mooi is aan deze sport. Welkom in de studio, Laura Aerts.
Dankjewel. Thanks voor dat ik hier mag komen.
Ja. Hoeveel dagen nog tot de Olympische Spelen?
Goeie vraag. Ik denk dat het rond de 39, 38 zit. Ja, zoiets als ik uit mijn hoofd zou zeggen.
Ik dacht, ja, die gooi ik er gelijk in.
Ja, dat is een goeie. Maar als ik ongeveer rond daar, dat moet goed zitten.
Ja, precies. Ja, superleuk dat je er bent. Ik heb er erg veel zin in. Ik weet eigenlijk bijna niks van waterpolo. Alleen dat het heel erg zwaar is. Dus ik hoop dat we daar vandaag meer over gaan leren. Wat ik eigenlijk wil gaan doen is in dit gesprek een beetje, nou ja, aan de hand van jouw carrière willen we een mooi loop maken naar alle uitdagingen die jij hebt meegemaakt, alle successen die je hebt beleefd. Dus laten we gewoon bij het begin beginnen. Hoe ben jij aan het waterpolo geraakt?
Heel leuk verhaal. Ik was altijd al heel sportief. Mm-hmm. En ik van jongs af aan deed ik aan voetbal.
Okay.
En we hadden een teamgenootje die deed aan waterpolo. Heel die familie was waterpolo. En het was gewoon echt zo van, jongens, we moeten een teamuitje doen. En vind je het leuk om een keer een waterpolo training mee te komen doen?
Ja.
Dus ja, wij natuurlijk allemaal naar het zwembad toe. En zo'n trainingje een beetje doen, proberen, lekker gooien, zwemmen met zo'n bal. En ik had eigenlijk per direct na de training liep ik naar boven toe, naar mijn ouders toe. En ik weet precies, ik stond tegenover mijn moeder en ik zei, ik wil waterpolo. Ik vond het meteen zo leuk spelletje. Ik was altijd al wel een waterratje. Ik hield echt van zwemmen. Ja. Ook echt 9 diplomas gehaald op school en dat soort dingen. Ja, maar toen de tijd zwom ik niet echt. En echt die ene keer waterpolo proberen was genoeg.
Cool. Ja. En hoe oud was je toen?
Ik was toen 11. Ja, 11 jaar.
Zo. En wat vond je dan, weet je, echt het spelletje vond ik leuk. Wat vond je er zo leuk aan dan?
Ja, ik denk toch echt wel dat het begon gewoon met überhaupt het zwemmen weer. Dat ik echt wel echt in het water lag, dat ik dat sowieso heel leuk vond. En dan het aspect van de bal erbij creëert gewoon gelijk die speelsheid, weet je wel. Gelijk het overgooien naar elkaar, het scoren met de bal. Ik was toen een tijd keeper bij het voetballen. Dus ik heb ook... Ik ging gelijk over naar het doel natuurlijk. Dus ook daar in het doel vond ik ook meteen leuk. Ik vond alles leuk aan waterpolen vind ik alles leuk eigenlijk.
En dus je 11e, je stond bij je ouders en een week later?
Ja, nee, echt. Dezelfde week nog. Toen hebben ze meteen die ouders, zeg maar, van die jongen die ons had uitgenodigd. Mm-hmm. Die zei meteen van, we kunnen bij de pupillen, kun je lekker proeftrainingjes meedoen. En nou, dat ga ik natuurlijk meteen doen.
Een paar dagen later, echt?
Ik denk echt een paar dagen later gewoon gelijk een beetje meedoen. Een beetje, bij de pupillen, weet je, dan is het allemaal maar gewoon leuk speels, balletjes overgooien, proberen te scoren, keepen. Mm-hmm. Ik had een superleuke trainer en ik was niet gelijk officieel bij de club, zeg maar, ingeschreven, dat niet. Nee. Maar ik had wel gelijk dat ik een paar proeftrainingen mee mocht komen doen.
Ja.
En wanneer het kon, ook me echt gelijk ingeschreven bij die club. En ja, ik weet gewoon niet beter dan dat ik per direct waterpolo aan het doen was eigenlijk.
Gaaf.
Ja.
Dus dat, dan was je 11 en toen een paar trainingen.
Ging super snel. Ik groeide best wel snel eigenlijk. Ik was best wel getalenteerd. Zoals ik al zei, ik kon goed zwemmen. Dus ik was niet bang voor de bal op doel. Ik heb niet heel veel herinneringen van de pupillen daar zo. Maar wel op een gegeven moment dat je wat ouder wordt, dat je echt ook competitie gaat spelen, kampioenschap gaat spelen, NK.
Yeah.
En ik merkte echt wel, we hadden een heel goed team. We hadden gemengd, jongens en meisjes door elkaar heen. En voor de competitie waar wij in meedraaiden was Aquanovio echt heel goed.
Ja.
En ja, wij wonnen ook echt alles heel, heel dik en we werden een Nederlands kampioen. En ja, op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat mensen zich echt realiseren van ja, Laura, je bent echt heel getalenteerd. Als jij verder wil, dan ja, moet je toch naar een andere club. Want deze club speelt geen Eredivisie.
Nee.
Ja,
Oh,
dus
Eredivisie al. Dus
ja,
dat is
dus ik
al.
was echt al heel snel, toen ik ongeveer 14 was of zo,
Ja.
toen ging ik eigenlijk al bij de jeugd, maar ook bij de senioren dames mee trainen. Senioren dames was nog niet zo'n hoog niveau, dus werd daar snel in doorgeschoven met jeugd. En er
Ja.
was al snel dat de hele jonkies een paar keer mee gingen draaien en doen. Dus ja, ik weet nog heel goed dat ik daar bij een andere keepster kwam. En dit die echt zo zat van ja, maar ik wil ook spelen. En ja, maar Laura is zo goed en we willen die ook speeltijd geven. En dat was best wel lastig eigenlijk ook wel. Maar het was wel vrij snel duidelijk dat ik meer wilde. Dat
Ja.
ik ja, echt beter wilde worden. En inderdaad naar een hogere club. En mijn ouders daarin ook heel snel en ad rem hebben geanticipeerd op van. We moeten praten met andere clubs. Met wie gaan we praten? We hadden RTC's of WOC was het destijds. Waterpolo-opleidingscentrum was het dan. En daar trainde ik ook mee. En dan
Oké.
bouw je zeg maar in je regio heel snel connecties op.
Ja.
En zodoende moest ik, ja, moest.
Wilde.
Ja, ik wilde ook echt
Toch?
graag hoger.
Ja.
Dus, en ook wel een beetje moest ik echt naar een andere club. En
Ja,
dat was, aan de
oké.
ene kant wilde ik het niet, aan de andere kant wilde ik het wel.
Oh, oké.
Ja, dus ik heb echt maar 3 jaar bij Aquanovio gezeten.
Ja. En want had je toen al, nou, oké, je wordt dan tegen je gezegd dat je talent hebt. Had je toen al gelijk zoiets van, oh, ik wil nu. Had je grote dromen, laat ik het zo zeggen?
Nee, ik was echt alleen maar bezig met, ik vind het spelletje zo leuk en ik ben
Oké,
zo goed
wat
en ik
mooi.
wil meer. En
Ja.
ik, ja. Ik was niet eens bezig met het Nederlands team of
Nee.
dat soort dingen. Ik wist alleen maar dat ik veel trainen leuk vond. Want hoe meer ik in het water was, hoe gelukkiger ik was. En dat ik het echt gewoon leuk vond om op hoger niveau te komen. En ja,
Ja.
uiteindelijk, ik ging dus naar Polar Bears toen. En toen kreeg ik ook wel gelijk wel de uitnodiging om bij Jong Oranje langs te komen.
Oké.
Of misschien was, ik weet het niet meer zo goed, misschien was het al voordat ik naar Polar Bears ging, maar
En
niet heel
waar,
goed in
Polar
mijn
Bears,
geheugen.
waar zit die?
Die zit in Ede.
Oké, en jij kwam uit
Nijmegen.
Nijmegen.
Ja, de
Oké,
Ede was
dus
ook
dat
de
is op zich nog
dichtstbijzijnde
wel
club op
te
hoog
doen.
niveau.
Ja.
Het was te doen. Het is een half uurtje van waar ik woonde
Ja.
rijden. Maar ja, wel natuurlijk met papa en mam.
Ja,
Dus
ja,
ja, moest ook over nagedacht worden. Maar ook de WOC zat ook in Arnhem. Ja, mijn ouders moesten ontzettend veel rijden,
ja.
omdat ik maar wilde trainen. Ik wilde overal naartoe. En natuurlijk ook wel omdat het heel goed ging en
Ja.
zij ook echt wel zagen dat ik dit echt wilde.
Ja. Zo, dus even, gaan we er gelijk zo rap
Ja,
overheen.
het ging ook echt allemaal best wel
Ja.
snel. Zoals ik al zei, ik zat maar 3 jaar en ik ben ook best wel laat begonnen. Vaak zie je dat waterpolo's komen uit de waterpolo-familie in Nederland.
Oké.
Maar ik kwam dat helemaal niet. En dus op mijn 11e kwam ik achter en dan heel snel, voordat ik 14 was, heb gelijk naar de volgende club. En ook maar daar 3 jaar gezeten, volgende club. En het is allemaal echt heel snel gegaan toen ik jong was. Ja.
Want je had al gelijk, je zegt net Jong Oranje, hoe oud was je
Ja, ik
toen?
denk dus ook dat ik echt een jaar of 14, 15 was toen ik voor het eerst mee mocht komen trainen.
Oké.
En ja, echt als guppy. Ik kan me nog herinneren in zo'n eerste training. Dan hadden we eens gezwommen en dan vroeg de bondscoach vroeg aan mij van, ja, wat was je hartslag? Ik zei, wat? Wat moest ik dan weten? En nee, ik was ook een soort van Nemo. Ik zat altijd onder water.
Ja, echt.
Ja, ik hield gewoon van zwemmen. Ik was gewoon dolgelukkig.
Oh, mooi.
Ja, dus ja, dat soort dingen bij Jong Oranje. Het ging allemaal zo snel.
Oké, ja, het gaat dan zo snel. Je bent 14, 15, 16. En wanneer was voor het eerst dat je, nou ja, met Jong Oranje bijvoorbeeld mee mocht doen? Of met Oranje misschien?
Voor het eerst wanneer er toernooien echt aankwamen, toen, ja, moet ik even goed denken, dat was in 2016, 12, nee, 2012 denk ik. En ik zat toen ook bij een oudere groep. Ik mocht mee bij een oudere groep, omdat ik dus zodanig goed was dat ik daarvoor geselecteerd werd. En ja, ik kan me daar nog best wel veel van herinneren van dat toernooi. Niet al te goede uitslag, maar wel ontzettend veel van genoten. Van het in oranje mogen spelen, al die spulletjes die je dan krijgt en dat je dan gaat reizen. Ik reisde met mijn ouders nooit met vliegtuig.
Nee.
En toen de tijd, toen met Jong Oranje, dat ik op trainingsstages ging en op een toernooi, een EJK, was in één keer, moet ook vliegen. En dat soort dingen kwamen er allemaal bij en kwam superveel op me af. Dat eerste toernooi dus gehad als jonkie bij een oudere groep, tweede keepster. Wel wat minuten gemaakt tegen een makkelijke tegenstander. Maar ja, weet je, het was allemaal, ik vond het allemaal wel leuk en vond het allemaal wel best. Maar ja, daarna werd het wel, kwam mijn eigen leeftijd, kwam eraan dat ik met mijn eigen groep mocht gaan spelen voor een EJK. En toen werd het wel een soort van wat serieuzer in mijn hoofd. Zo van, oké, ja, ik wil echt graag naartoe gaan om te presteren.
Yeah.
En ik ben al echt bezig met ja, dat echt die focus, die minded van ik wil hogerop in zijnde Nederland, Nederlands team. Dus ik denk dat ik daar pas echt ben gaan realiseren van oké, nu doe ik het echt ook daarvoor.
Ja,
en niet
ja,
alleen maar, ik vind het nog steeds omdat ik het spelletje leuk vind. Maar toen kwam het presteren er ook wel echt bij.
Ja, ja. Ja. Het klinkt nu alsof je bijna geen tegenslag hebt gekend.
Nou ja, ik denk wel dat ik echt een makkelijke jeugd heb gehad. Ook met school. Klein voorbeeldje, ik heb een lager niveau gedaan om te kunnen sporten.
Okay.
Op de middelbare school. En dat was een bewuste keuze, omdat ik gewoon zo graag in de topsport omhoog wilde.
Mm-hmm.
Nou, uiteindelijk met vlag en wimpel mijn diploma gehaald. En ik mocht bij de senioren bij het nationale ploeg mee gaan trainen.
Yeah.
Twee keer in de week in mijn examenjaar. Ja, en de school liep dat toe en de seniorenteam liep dat toe.
Yeah,
yeah. Ja, dus het ging echt allemaal best wel soepel. En dat kwam mede doordat mijn ouders zo goed hebben gereageerd van oké, ga dan daar naartoe, gaan we dit doen, gaan we dat doen, met school praten. Ik had ook de juiste school gekozen daarvoor en eigenlijk alles zo goed hebben uitgezocht.
Ja.
Daardoor verliep het ook makkelijk. Dus ik, ja, daarom denk ik ook dat ik het snel noem, omdat ik ja, niet echt heel vaak heb stilgestaan bij dingen. Ja.
En wanneer is dan de eerste keer geweest dat je voor je gevoel echt tegenslag hebt ervaren als sporter? Want ik hoor je nu ook wel zeggen van ja, dat kwam op een gegeven moment toch het presteren, die druk kwam er een beetje bij.
Ik denk dat de eerste echt grote tegenslag die ik tegenkwam is eigenlijk een jaar later, 2014 geweest. Dat was het jaar dat ik in mijn examenjaar zat en ik mocht meetrainen bij de senioren twee keer in de week. En ik zat gewoon echt in de race om mee te gaan naar een EK.
Ja.
Er was Ilse van der Meijden was net gestopt. Dat was de eerste keeper destijds. Toen was dat teamgenootje, dat meisje dat voor mij zat in 2012. Die zat ook bij de ploeg en nog een andere keepster. En het was gewoon zo serieus dat ik echt kans had. Maar ik was super jong.
Ja.
Ik was echt. Nou, dit was dus 2014 en toen was ik 18.
18.
Okay. Ja, en dat is echt best wel jong voor, al helemaal voor keepers. Je ziet bij speelsters zijn ze vaak nog wel wat jonger, dan gaan ze nog wel mee. Maar om als keeper echt al mee te gaan op zo'n jonge leeftijd, en dat is ook de reden geweest dat ze me hebben thuisgelaten. Dat heeft de bondscoach besloten, maar ook de destijds keeperstrainer heeft gezegd van, ik denk dat het iets te vroeg is.
Ja.
Ik denk ook wel dat zij hebben gerealiseerd hoe snel alles ging.
Mm-hmm.
Dat zij dachten van, misschien is dit grote toernooi nog even te vroeg.
Yeah.
Maar toen heb ik wel echt, toen was ik wel echt heel erg teleurgesteld. Omdat het gewoon zo dichtbij is. Ik denk dat de eerste keer ook echt is geweest dat ik spanning had voor een selectie. En dat zullen heel veel mensen echt denken van, jeetje, want ik had zo vaak spanning bij selectie. Want bij Jong Oranje had je eens in de zoveel maanden had je een selectie. Mm-hmm. Want dan gingen er gewoon van een groep van 30 man, gingen er dan 2, 3 vielen gewoon af.
Yeah.
En ik had, ja, heel lullig, maar ik had nooit spanning. Ik had nooit spanning, ook niet voor een selectie voor een WJK, EJK. Ik had nooit echt zoiets van, oh, ik ga niet mee. Ik had altijd vertrouwen en altijd het idee van, nee, ik denk wel dat ik meega. En toen wist ik het echt niet in 2014. En ja, dat werd hem niet. En ja, zij hadden helaas, ze hadden best wel goed gepresteerd. Ze zijn tweede geworden daar. Oh. Ja, ik zat in één keer, nee, ze hadden echt wel goed gedaan. Dat was in Spanje, was dat. Ja, dan baal je misschien ook nog een beetje extra dat je er niet bij mocht zijn.
Ja.
Maar desondanks daarna wel gewoon doorgaan natuurlijk. Ik had ook nog een jeugdtoernooi dat die zomer.
Mm-hmm.
Een EJK en een WJK. Dus ook daarom, ik had ook nog andere toernooien. Dus ik had nog genoeg om op te focussen en ik wist zeker, ik ga EJK en WJK ga ik spelen. Dus mijn hoofd was best wel snel weer van, oké, we kunnen wel weer door en we zijn gemotiveerd.
Ja.
Ik heb er niet te lang bij neergezeten, zeg maar.
Nee, precies. Nee. En, want dat was 2014. En volgens mij, als ik het goed had gezien, 2015 ben je voor het eerst wel geselecteerd, toch?
Ja, klopt. Ja, toen was WK Kazan.
Ging ook weer gelijk heel snel dan, een jaar later.
Ja, precies, een jaar later. Nou ja, ik moet ook zeggen, één keepster die stopte.
Ik weet niet of het daarvan uitmaakt.
Maar toen kreeg je wel een hele andere spanning trouwens. Mm. Want Debbie was dat, die keepster die ik vanaf jeugd af aan al voor mij had. Omdat zij 1 jaar ouder is dan ik.
Mm-hmm.
Dat zorgde op een gegeven moment voor spanning. Want ik wist toen wel van, oké, ik denk wel dat ik geselecteerd word voor het WK. Maar de vraag was, wie gaat er keepen?
Ja.
En dat is natuurlijk altijd de vraag bij een keeper, want die wissel je bij waterpolo niet altijd. Speelsters mag je altijd in de wedstrijd non-stop wisselen.
Mm-hmm.
Alleen een keeper, dat doe je niet zo snel. Die ligt vaak gewoon de hele wedstrijd of wordt gewisseld als het even niet goed gaat in de ploeg. Ja, die kans is natuurlijk ook vrij klein. Dus die spanning creëerde zich wel. Maar ik mocht mee naar het WK en eigenlijk ging het met een hele 180 graden draaide die dat toernooi helemaal, want ik begon als tweede keeper en ik eindigde als de beginnende keeper.
Zo.
Dus dat was ook een heel bijzonder toernooi.
Ja. En hoe is dat afgelopen?
Ja, zilver.
Zilver?
Ja, we hadden met 5-4 verloren van Amerika.
Oei.
Ja, dat was hele... toch wel een finale waar ik heel trots op ben.
Hmm.
Waar wij echt... Omdat we gewoon echt goed speelden. Amerika is, en was toen dus ook, echt topfavoriet. En dat wij zo dichtbij kwamen, dat was wel... heel bijzonder. En ook dat het dan toch mijn eerste WK is dat ik gelijk in finale mag spelen. Ik denk dat erbij wel heeft gezorgd dat het voor mij een heel bijzonder en echt wel een goede herinnering blijft voor altijd.
Ja. Mooi. En nogmaals, het lijkt nog altijd alsof er geen, geen tegenslag in je carrière is geweest tot nu toe.
Ik heb wel wat tegenslagen gehad, hoor. Daar komen we nog.
Ja, precies. Misschien kunnen we daar eens wat... kun je dat misschien zelf inleiden? Want je hebt dus wel degelijk tegenslag gekend. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Kijk. We hadden nog een paar andere toernooien. Natuurlijk 2016. Toen moesten we ons kwalificeren voor Parijs. Voor Rio. Olympische Spelen in Rio. En dat was niet gelukt. Dat is niet gelukt op het EK. Toen we ontzettend goed in de race zaten. Toen hebben we in de finale toch voor Hongarije verloren.
Mm-hmm.
Waardoor het ticket misliepen. En op het OKT, het kwalificatietoernooi, hebben we ons ook niet weten te plaatsen. Dus dat was een hele flinke domper. Ik denk dat de eerste keer is dat ik met vol tranen voor de camera heb gestaan. Dat was echt een flinke tegenslag. Dus toen hadden we een zomer niks. Toen echt gefocust op een beetje club. Toen ben ik een beetje gaan leven als teenager. Toen zat ik een beetje in Nederland. En toen ging ik ook naar het buitenland toe. daarna. En toen ben ik in het buitenland eigenlijk nog meer gegroeid. In
voor
Hongarije.
Een club spelen bedoel je?
Ja, een Hongaarse club ben ik gaan spelen.
Dat is echt gigantisch daar, heb ik gehoord.
Ja, ja, in Hongarije is het echt het Walhalla van waterpolo. Is echt zo groot daar. Het komt op tv. Mensen in de stad, dorp waar je zeg maar speelt, die kennen je. Die komen kijken in het zwembad. Hangen posters op een bankje. Weet je, hangen posters. Ja, dat is echt bijzonder. Daarom wilde ik ook wel echt heel graag daarheen. En ja, ook met dat team echt ontzettend goed gepresteerd. Meerdere prijzen kunnen winnen. Land Cup, Super Cup, op Europees niveau. Maar ja, op een gegeven moment toen was het van de Olympische Spelen van Tokio kwamen eraan. Mm-hmm. En het was zo dat een jaar voor de Spelen was de regel van we gaan terug naar Nederland komen, iedereen. Mm-hmm. En we gaan dan een jaar intern met elkaar trainen.
Oké.
En ik ben ook heel eerlijk over dat in 2016 was het dus niet gelukt, het kwalificeren.
Met hetzelfde?
Hetzelfde principe, principe hadden we ook intern. En ja. Ik was toen dus best wel jong en dan heb je het allemaal niet echt door. En dan denk ik, ja, het zal me wel. Maar ja, ik was naar het buitenland gegaan.
Ja.
En ik realiseerde me hoe goed ik het daar had.
Ja.
En ik was daar echt gelukkig, was daar blij. Ik was daar heel erg gegroeid weer. In het keeper was ik echt weer beter geworden, want toen werden we dus in 2018 werden we Europees kampioen. Mm-hmm. Maar ja, toen was het zo van ja, nieuw seizoen 2019-2020, moet iedereen naar Nederland. Ja, en ik zei ik wil dat niet, want ik kan me nog herinneren dat ik in Nederland speelde en in Nederland de hele dag in Zeist moest zijn. Ik mm-hmm. vond dat niet leuk. Ik was toch niet echt op mijn plek.
Nee.
En, ja, toen heb ik een heel veel gesprekken met bondscoach, met teammanager, ook naar de psycholoog gegaan.
Yeah.
Wat moet ik? Ik gewoon volle, nou niet paniek, maar wel echt onwetendheid, onraad van wat moet ik nou doen? Ik voel aan mezelf dat ik het ene wil kiezen, maar dat ik dan het ander niet kan krijgen wat ik ook wil.
Yeah.
Want in mijn ogen kan het allebei, maar volgens hem niet. En wat in mijn ogen allebei kon, was ik blijf in het buitenland en ik ga nog steeds met jullie trainen.
Mm-hmm.
Ik kom naar Nederland toe, ik speel de toernooi of whatever. Maar ik speel voor een andere club in het buitenland. Ja. En ja, die bondscoach destijds, die wilde dat gewoon niet. Hij zei, als alle speelsters naar Nederland moeten komen, moet jij dat ook. Dus hij wilde geen uitzondering maken en dat begrijp ik ook wel. Ik vind ook wel als team, als collectief moet je hetzelfde kunnen kiezen. Dus moet je als samen staan.
Mm-hmm.
Dus ook toen met de aanvoerster echt gesproken van ja, ben ik nou gek of vind jij dit ook? Dat dit de enige optie is. Want ja, er waren natuurlijk mensen die tegen mij zeiden van ik denk dat je een uitzondering moet krijgen. En de ander zei van nee, je moet doen wat alle speelsters doen. Punt.
Ja.
Maar ja, ik wist gewoon dat ik echt niet naar Nederland wilde komen. Ik wist van mezelf, ik word dan ongelukkig.
Ja.
En als ik ook iets weet, is dat ik niet goed presteer als ik ongelukkig ben. Nou, sterker nog, ik doe waterpolo en alles omdat ik het leuk vind. En als ik dan naar een omgeving ga of naar iets toe ga waar ik het niet prettig heb, dan wil ik dat niet. Ja. En ik was gewoon heel stellig daarop en uiteindelijk echt wel ja, tot de conclusie gekomen van dan niet.
Mm-hmm.
En dit was in 2019 in de zomer. Ik denk dat het 1-2 weken was voor het WK in Gwangju. Keihard getraind. Net krachtsetje gehad en hitsetje erachteraan. En toen was de bondscoach, die kwam naar mij toe en die zei van ja, Lau, je moet een beslissing maken nu. Ga je terugkomen of niet? En ik zei ja, ik ga niet terugkomen. En toen zei hij, nou dan houdt onze samenwerking nu op. En ik vind dat ook een, toen was het echt een tegenslag. Omdat ik vond dat mijn WK werd afgepakt.
Yeah.
Zoals ik al zei, het was denk ik 1 à 2 weken ervoor. Dus ik was gewoon fit, ik was ready, ik wilde graag. Zij wilde goud om een Olympisch ticket te verdienen. Ik wilde goud omdat het gewoon goud was op een wereldkampioenschap. En in dat principe denk ik, dan hebben we toch hetzelfde doel. Maar dat was blijkbaar niet zo.
Ja.
Dat vonden zij gewoon niet. En toen was het zo van, nou, dan stoppen we. En eigenlijk vrij snel na die zomer, na dat toernooi, heb ik gerealiseerd dat het wel de juiste keuze was. Want ik merkte dat het op was. Ik merkte dat het genoeg was. Ik wilde een maatschappelijke carrière beginnen. Ik wilde niet meer zo volledig trainen. Ja, ik had toch wel achteraf dat ik dacht van, ja, ik denk dat er meer in mij was dat ik het toch niet meer wilde. Dan alleen maar niet terug naar Nederland. Ja.
En ik wil heel eventjes, ik denk dat je super goed uitlegt wat er is gebeurd, denk ik. Maar misschien een stapje terug, hè, van wat was er dan aan dat verzoek wat bij jou een soort van, oh, en je zeker wist, ga ik ongelukkig van worden.
Ja, het was een fantastisch leuk team. Hè? Echt waar, de meiden waren hartstikke lief en goed. Alleen, ik heb in Hongarije beseft, toen kreeg ik echte vrienden in mijn team.
Echte vrienden.
En ja, heel eerlijk, de laatste keer dat ik echte vrienden in mijn team heb gehad, is toen ik 15 was. En ik bedoel dan ook echt in het team, in zijnde dat je met die meiden afspreekt buiten het water. Want je hebt altijd wel in je team dat je met mensen close bent, hè, dat je maatjes creëert en dat soort dingen. Maar ik vind dat toch net iets anders dan dat je echt vriendschappen creëert, ook buiten het water met die mensen. En toen heb ik wel echt bedacht van ja, ik voel dat ik dat mis in het Nederlands team. Dat had ik toen niet. Ik was best wel een beetje een loner. Ben ik nog steeds af en toe wel. Maar ik merkte toen wel echt dat ik dacht van, ik wil daardoor niet bij een Nederlands club gaan spelen, want dan zal ik mijn vrienden achter moeten laten. En ook echt het in Zeist trainen. Ik weet niet of je het zwembad wel eens hebt gezien, maar het is nou nog net niet de meest deprimerende plek op aarde. Maar het was ook niet de omgeving, de plek om te willen trainen. En
Je had al wat van de wereld gezien.
ja, ik zat in Hongarije waar waterpolo gewoon super groot was. En dat vond ik gewoon heel mooi en fijn. En nogmaals, ik was daar qua trainen echt op mijn plek. Ik voelde me echt goed daar. Ik was ook beter aan het worden. En ik had een hele belangrijke rol in het team. En we wonnen prijzen. En ja, ik wilde dat niet achterlaten op dat moment. Want ik wist dat ik met die ondersteuning nog een heel jaar vol zou kunnen houden. Want dat was het. Het was nog een jaar tot de Spelen. Hè? En dat ik dan de Spelen zou kunnen doen. En ja, in mijn achterhoofd zat wel dat ik daarna zou stoppen.
Oké,
Want
dat had je al in je
ik had het
hoofd.
niet besloten. Maar ik had wel besloten en al, hoe zeg je dat, toetsen gedaan om fysiotherapie te mogen gaan doen. En ik weet van een x-aantal mensen die fysiotherapie studeerden, een fulltime trainingsprogramma ernaast is gewoon bijna niet te doen. Nee, dat is gewoon zoveel werk, fysiotherapie, sowieso natuurlijk een studie, een bachelor, is gewoon heel veel werk. Dus ik wist wel een beetje in mijn achterhoofd van, oké, ik ga dan wel terug naar Nederland, want dan wil ik studeren. Maar ja, kan ik dan wel fulltime trainen? Nou, dat weet ik niet. Zie ik dan wel, maar waarschijnlijk niet. Weet je wel, ik had wel dat in mijn achterhoofd zitten, maar ik had nog geen harde conclusie gemaakt. Maar dat, ik wist wel dat het aan zat te komen. En nogmaals, achteraf, toen dus die zomer voorbij was, toen ik realiseerde dat ik dus ook niet meer plezier had in het trainen, in het volledig pushen en beter worden. Toen dacht ik wel van ja, dit had er allemaal mee te maken.
Wat ik wel heel dapper vind eigenlijk, dat je op dat moment, op het moment dat je eigenlijk in een soort van clash zit, dat je gewoon niet met elkaar verder komt eigenlijk met die coach, dat je dan echt voet bij stuk houdt. Want je bent dan super jong nog eigenlijk. Volgens mij 23 of niet?
Ja, ik was
Dan moet
23.
je wel stevig in schoenen staan, wil je dat kunnen besluiten.
Ja, ik ben altijd wel iemand geweest die goed weet wat ze wil.
Ja, het klinkt inderdaad alsof je echt goed naar je gevoel durft te luisteren op dat moment. Dat is echt de kwaliteit natuurlijk.
Ik heb ook nul spijt. Nul. En nogmaals, ik was echt teleurgesteld over het WK. Maar ik heb 0,0 spijt van die beslissing. Ja, ik heb echt met veel mensen gepraat toen. Want ik wist, ik moet met mensen praten. Ook met dus een psycholoog, want die staat neutraal.
Ja.
En ik wilde echt weten van, kies ik nu echt iets wat ik wil?
Ja.
En ik ben altijd wel iemand geweest, ik doe wat ik wil, ik doe wat ik denk wat het beste is. Ik ben best koppig. En toen was dat ook gewoon zo. Ik wist gewoon van mezelf.
Mm-hmm.
En of het nou achteraf nog meer andere redenen waren, doet er niet toe. Ik wist gewoon op dat moment dat ik dit niet wilde, wat hij wilde. En ja, ja, dan was het dus helaas het opgeven van zo'n toernooi en de spelen. Maar nogmaals, ik heb daar dus echt geen spijt van achteraf.
Nee, mooi.
Helemaal niet.
En want je noemt nu een paar keer de psycholoog, hè?
Ja.
We zijn natuurlijk de NL Sport Psycholoog podcast. Dus ik ben daar ook wel een beetje benieuwd naar waar hij of zij jou dan bij heeft kunnen helpen daarin, in dat proces.
Ja, ja, ik had met haar al eerder een keertje traject. Dankjewel. Een traject gehad. En ik was dus heel vertrouwd bij haar. Zij kende me dus ook heel goed.
Ja.
Zij wist hoe ik in elkaar stak, dit en dat. Het was echt best wel een lang traject eigenlijk. Van, ik denk wel echt een half jaar. En ik wist ook wel dat als ik naar haar toe zou gaan, dat ik dingen op een rijtje zou kunnen zetten.
Oh ja.
En nogmaals, ik had een neutraal persoon nodig. Mm-hmm. Die niet mij ging vertellen uit vooroordeel van, ik denk dat dit beter is. Nee, ik wilde gewoon van haar dat ze me zou helpen met alles op een rijtje zetten. En dat is precies wat ze heeft gedaan. Ze heeft alleen maar geluisterd naar van, oké, waarom zou je het wel doen? Waarom zou je het niet doen? En waar kijk je tegenaan? Wat zie je dat gebeurt in de toekomst? En inderdaad ook het gevoel. En ze heeft het gewoon letterlijk ook, zo'n whiteboard ging ze gebruiken en opschrijven, dat soort dingen. En toen echt al gewoon een half uur verder, drie kwartier. En toen was het zo van, ja, ik denk dat je wel weet wat je wil. En toen was het wel fijn om het voor me te zien.
Ja, ja, ja.
En uiteindelijk dus ook niet zij die tegen me zei van dit, dat. Ze zei wel, jij weet het.
Ja.
En toen zei ik het ook hardop. Ik zei, ja, ik weet het ook.
Ja.
Ik ga gewoon doen wat ik wil.
Ja.
En dat is in Hongarije blijven. Hè? En dat betekent automatisch dat het Nederlands team stop was.
Heel sterk, eigenlijk.
Ja. Want, ja, mensen zeggen het ook wel heel vaak dat het heel knap is. Ja. Maar ze voelt het soms niet, omdat het voor mij vanzelfsprekend was.
Ja.
En ik weet dat het niet voor iedereen zo is. Nee. En dat vind ik toch wel, ja, ik vind het lastig dat sommige mensen dat dus moeilijk vinden om zo voor zichzelf op te staan en voor zichzelf te kunnen kiezen.
Ja. Ja, het is echt een kwaliteit, denk ik. En het is wel mooi dat je zegt van, ja, dat je erbij stilstaat dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Nee.
Maar ik denk dat mensen daar, jonge sporters, ook echt wel wat van zouden kunnen leren. En ja, wat bij mij steeds opkomt als ik hierover praat, is echt een stukje gevoel. Dat je een hele sterke intern kompas hebt eigenlijk van, hier wil ik heen en hier wil ik niet heen.
Ja.
Misschien omdat het niet goed voelt of...
Ja, ik weet gewoon echt wat goed voor me is. Ik weet waar ik wat aan heb en wat ik dus leuk vind, waar ik beter van word. En dat maakt me soms een heel moeilijk persoon. En dat vinden mijn coaches soms niet fijn.
Nee.
Maar soms is het wel weer heel fijn.
Ja,
ik vind gewoon echt belangrijk dat mensen wel dit gaan doen. En al maak je niet meteen een hele harde beslissing, je hoeft niet heel bot te worden of whatever, maar praat over dat inderdaad dat gevoel wat je van binnen hebt, dat iets niet goed zit, want soms kun je niet bepalen wat het is, maar voel je, er zit iets niet goed.
Ja.
En ga er dan over praten met mensen, want, luister, ik ben geen prater, over diepe gevoelens en dat soort dingen, mij niet bellen, weet je wel, echt niet. Maar op dat moment wist ik gewoon van, ik moet met de mensen die dicht bij mij staan het over hebben.
Ja.
En dus ook uiteindelijk zo'n neutraal persoon die mij gaat helpen het echt duidelijk te hebben voor mezelf en de beslissing dan uiteindelijk ook te maken.
Ja,
want
ja,
het was echt geen makkelijke beslissing.
Nee, dat kan ik
heb daar echt maanden mee gezeten, want ik wist al voor het einde van het seizoen in april, toen wist ik al dat ik zou moeten gaan en ergens halverwege de zomer, toen was die beslissing pas gekomen. Dus we zaten echt 3 maanden tussen.
Zo, zo. Ja. Zo, dan moet je wel inderdaad, ik kan me voorstellen dat dat wel impact heeft. Ook.
Was heel moeilijk, want ja, we hadden ook tussendoor echt wel serieuze voorbereidingen met de ploeg.
Ja.
En veel gesprekjes, want natuurlijk de captain kwam naar me toe en andere meiden kwamen naar me toe. En weet je het al, wat doe je? Ja, er gaan best wel veel mensen aan je trekken. En mm-hmm. jij komt er niet uit. En jij wil het er liever niet over hebben, want je wil dat WK spelen.
Ja, dus,
ja, het was heel moeilijk. Maar ik ben echt blij met alle hulp die ik heb gehad van iedereen om mij heen. En ik ben nogmaals blij met mijn beslissing.
Ja.
Ja.
En toen ben je gestopt eigenlijk. Ja, en ja. Ben je dus fysiotherapie gaan doen?
Ja, klopt.
Even kijken, welk jaar praat je? 2019 of 20?
Ja, 2019-20 heb ik nog wel gespeeld in Hongarije. Toen eigenlijk alleen maar club. Mm-hmm. En toen einde zomer 2020, toen ben ik teruggekomen naar Nederland om de studie fysiotherapie te starten in september. Toen heb ik waterpolo gedaan wanneer het kon, want het zwembad was natuurlijk dicht. Was
corona natuurlijk, hè? Ja.
Ja, dat was corona. Dus ook daar heb ik in Hongarije niet het seizoen af kunnen maken. Dus ook abrupt een einde gemaakt aan mijn carrière daar, helaas. Maar toen kwam ik terug en echt vol thuis studeren. Dat was toen hè, thuis voor je laptopje.
Thuis fysiotherapie.
Teams, ja, dat was het toen. En ik vond het helemaal fantastisch.
Ja?
Ja, ik was helemaal into study. Ik zat gewoon uren aan mijn bureau.
Oké, studeren vond je gewoon
Ik vond het helemaal fantastisch. Ik kon wel helemaal niks meer hebben van het sporten. Ik heb ook echt, ik denk, meer dan een half jaar niet in het water gelegen.
Zo.
Niet, gewoon niet. Het was een keer... Een paar vriendinnen van mij zeiden, ja, we willen zwemmen. We konden alleen maar in een buitenbad.
Ja, ja, ja.
Dus wij gingen in de winter naar een buitenbad, omdat zij wilden zwemmen. Dus ik ging mee. Maar goed, op een gegeven moment bij dames 3, bij UZSC, toen mochten we wel weer gaan trainen. Zij speelden in de tweede divisie, mm-hmm. als derde team ook in de tweede, want de tweede speelde ook daarin.
Okay.
Maar de tweede bestond uit heel veel ex-internationals en mm-hmm. ex-dames 1 speels. En die kende ik weer heel goed.
Okay.
Dus het werd een beetje zo'n vriendenteam en het deed maar wat. Het trainde maar 2 keer in de week, misschien 1 keer. En vond het allemaal wel best. Ja, en ik lag daar heel leuk gewoon te keepen. En als er 10 doelpunten voor staan, dan ga ik het veld in. En ik heb daar de tijd van mijn leven gehad. Gewoon het spelletje gewoon weer... kunnen spelen zonder dat presteren erachter.
Ja.
En ik denk ook wel dat ik... Nou, ik weet zeker. Ik heb daar mijn plezier en mijn... Hoe zeg je dat? Die drive, zeg maar, weer gevonden van... Oh, ik wil misschien toch wel weer meer.
Ja, 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 ja.
En die kwam pas 1 jaar later. Toen was er een switch van bondscoach.
Mm-hmm.
Toen ging Evangelos Daudissis, werd coach. En die zei tegen mij in een zwembad van, hoe gaat het met je? Ik zeg, ja, gaat goed. Lekker bij dames 3. En misschien wel een keertje een bakje koffie doen. Ja, is goed. Hij wil altijd wel vragen bij kletsen, dus ik denk, wel bij kletsen, prima joh.
Heb je toen al door
Nee, want ik was toen ook helemaal niet meer bezig.
Nee, ja.
Dit was pas, dit was ergens in, ik denk januari, februari. Nee, zeg ik niet goed. Nee, dit was in het begin van het seizoen wel. Het was ergens oktober, denk ik. Ja, oktober van 2021.
Oké.
Okay. Ja, dus dat was net na de Spelen. Want de Spelen was natuurlijk 1 jaar uitgesteld.
Ja, precies. Ja.
Ja, dus
na de Spelen?
Na de Spelen werd er, dus wissel. En toen niks gehoord. Toen dacht ik echt, het zal wel.
Mm-hmm.
En een paar weken later kwam ik er weer tegen. En toen zei ik, we gaan nu echt voor een bakje koffie. Dus echt goed, app maar. Dus een afspraak gemaakt en met hem gezeten. En ik moet zeggen, ik vond weer een beetje, zoals ik al net zei, de drive om meer
had
te
je al
trainen.
Weer een beetje terug.
Ja, ik was alweer een beetje meer krachttraining aan het doen.
Dat wist hij ook, of niet?
Nee, hij wist dat echt niet.
Oké.
Okay. Nee, hij had geen flauw idee. Dat durf ik wel te zeggen. toen was het natuurlijk na zo'n gesprek van hoe gaat het? Dan dwaal je natuurlijk af naar uiteindelijk waarvoor hij dus mij wel wilde spreken.
Ja,
wat wil je nou nog in je leven? Dat was bijna letterlijk de vraag die hij mij stelde. Van wat wil je nog? Wat zie je nog voor jezelf? Wat je nog... Toen wist ik wel waar hij op doelde. Maar het ging natuurlijk niet meteen op in. Ik zei, ik wil fysiotherapeut. Ik wil daar daarin slagen. Mm-hmm. Daar een diploma in halen. Ik wil later nog gaan coachen, dit, dat. En toen op een gegeven moment zei ik, nou, als ik echt, echt diep in mezelf kijk en af en toe nog een beetje dagdroom, dan droom ik nog wel eens over dat op een opstelling staan en dat het volkslied wordt afgespeeld.
Oh, wauw.
Ja, dus het was echt oprecht iets waar ik wel eens aan dacht op dat moment. En ik heb ook echt gezegd tegen hem en tegen iedereen, hij had niet eerder moeten komen. Echt geen week of geen maand.
Nee.
Want toen moest ik er nog niks van hebben. En echt op die periode kwam alles een beetje samen van het gevoel, ik wil meer trainen. Hij die nieuwe coach is geworden. Er gingen wat wisselingen in het team rond. Dat wist ik ook wel. Oké, hij die mij zit te bellen van ik wil afspreken. En toen dacht ik, wil hij dan weer toch meer? Nou ja, ik ben nog best jong. Alles viel samen. Ja, dat was wel heel bizar.
Ja, en toen zat je ook weer een paar weken later in het team? Of hoe?
Ja, nou, echt wel.
Of nog eerder?
Ja, dat was van één gesprek. Was het van, oké, we gaan nadenken of het gaat lukken. Toen was de week later, willen we een antwoord. En toen zei hij tegen mij, nou, hij vroeg aan mij, Laura, ik ben hier maar met één reden. Dus ik wil dat je terugkomt naar het Nederlands team.
Ja, ja, ja.
En toen heb ik gezegd van, is goed, wil ik ook.
Top.
En toen klapte hij zijn laptop open. En toen was het, dit gaan wij doen met het trainingsprogramma. Want ik had natuurlijk ruim 2 jaar niet fatsoenlijk getraind.
Nee, nee, nee.
En ja, keeper verleer je niet. Keeper blijft in je vingers zitten. Mm-hmm. Maar ik had, mijn conditie was pet. Ja, ik deed wel een beetje hardlopen en een beetje krachttraining hier en daar. Ja. Maar that's it. Het was qua polo en dat soort dingen was het niet wat het geweest was.
Nee, nee.
Dus het was wel echt per direct van, we gaan meer trainen. En je moet in het eerste team komen, want jij moet wedstrijden spelen. Want ja, hij wilde toch echt wel dat ik volledig terug zou komen. Ja, en dat is hem gelukt.
Zo, ja. Ja, ja. En sindsdien, begrijp ik, gaat het best wel aardig, hè?
Ja, gaat best goed. Ja, ja, ik denk ook wel dat hij een heel goed pad is ingeslagen. Hij vanaf het begin af aan heeft hij echt bepaalde visies van hemzelf gedeeld met het mm-hmm. team. Wat moet jij hebben om in het team te kunnen zijn, wat moet je hebben om deel uit te maken. En met zijn duidelijke uitspraken en zijn duidelijke plan.
Mm-hmm.
Hij heeft een hele mooie staf ernaast gecreëerd. Hebben we nu een heel goed team.
Yeah.
Zowel als echt heel talentvol, heel hardwerkend. We gunnen elkaar bijna meer dan onszelf.
Oké, okay, wauw.
Ja, het is echt, het is een heel hecht team.
Mooi.
En daarom ook dat ik mij nu heel erg thuis voel.
Ja, gaaf.
Ja, het is voor mij een heel groot verschil met deze ploeg dan de ploeg waar ik uit ben gestapt in 2019.
Ja.
En ik voel mij nu in deze ploeg heel fijn. Ik denk dat iedereen dat zich zo voelt. En dat we daarom echt wel als een soort van waterpolo-familie zo goed samenspelen.
Ja, ja. Gaaf. En want je zei natuurlijk dat in Hongarije had je echt het gevoel dat je met vriendinnen aan het, waterpolen was. En heb je dat nu ook of is het anders?
Ja, ik ben wel nu vriendinnen gecreëerd. Ja.
Oh, gaaf.
Ja, ja. Het is wel anders, een beetje, omdat je... Je bent nationale ploeg is altijd lastiger dan club, weet mm-hmm. je wel. Want je ontmoet elkaar maar een bepaalde periode van het jaar. Je bent niet een heel jaar bij elkaar.
Nee.
Je woont ook niet in dezelfde stad. Je woont niet met elkaar en dat soort dingen. Dus dat maakt het allemaal een beetje anders en een beetje lastiger. Maar ik heb nu wel zodanig het team zo dat ik gewoon heel erg maatjes heb.
Ja.
En ik voel gewoon echt dat ik mezelf ook kan zijn. Dat
Fijn.
Komt echt wel mede door onze captain. Die creëert ook de ruimte, de space om echt helemaal jezelf te zijn. Te zeggen wat je denkt en heel open communicatief met elkaar om te gaan. En ook hij, Eva als coach, doet dat ook heel goed. De neuzen dezelfde kant op.
Ja. Gaaf. Leuk. Ja. Waar ik nu ook nog wel benieuwd ben, we zijn inmiddels volgens mij, we zijn al 3 kwartier bezig.
Oh jezus.
Het gaat hard.
Ja.
Je bent natuurlijk afgelopen jaar, zijn jullie en Europees en wereldkampioen geworden. En dan nu zit ook nog de Olympische Spelen eraan te komen natuurlijk. Wel eventjes benieuwd, want ik heb eventjes de WK-finale teruggekeken tegen Spanje.
Ja.
En dat liep uit op een, noem je het penalties?
Penalties, strafworpen.
Ik ben wel eventjes benieuwd, want jij speelt daar samen met de tweede keepster volgens mij een belangrijke rol, toch?
Ja, ook, ik vind
ook
het
mentaal,
wel.
Een stukje mentaal, ben ik ook wel heel erg benieuwd naar hoe dat is verlopen.
Ja, vooral met de tweede keepster, met de keepers, is een mentaal spelletje super belangrijk in zo'n penaltyreeks. Ik denk dat iedere keeper dit wel weet, dat ze zeggen altijd 50-50. Ik vind dat niet helemaal zo, want jij hebt de bal. Maar het is zo leuk om daarin samen het water in te gaan, zeg ik ook altijd meteen. Ik zeg
twee keepsters dus.
Ja, dat we echt allebei in het water liggen. Niet dat er eentje op de boom blijft zitten. Ja. Daar kun je voor kiezen. Ja. Maar ik zeg gewoon, hop, water in, kom je bij mij.
Want je mag wisselen, hè? Dat is misschien wel iets wat je...
Ja, elke penalty mag je wisselen.
Ja. Dat is dan ook wel mooi.
Ja, zij ligt dan zeg maar op de helft. Mm-hmm. Dus ik zit dan in het doel en ligt dan in het doel. En dan zij moet dan wel op de helft aan de zijkant helemaal liggen.
Ja.
Dus dat is best wel nog ver weg, zo'n 12,5 meter. Maar dan elke keer, dan, als je dan dat doel uitgaat, dan komt de volgende speelster de penalty nemen, dan is het doel leeg.
Ja.
Bijvoorbeeld. Dat is een van de spelletjes die je kan spelen. Ga je wel wisselen, ga je niet wisselen. Sommige speelsters die denken, ja, het zal maar wel. Maar dan zult er maar eentje bij zitten die dan toch wel denkt, vind ik niet fijn, dat wachten. Doe maar gewoon even lekker normaal. En ik zal uitleggen wat er gebeurde, want ik had twee penalties al gehad. Allebei waren ze vol ingeschoten en ik zat er niet eens dichtbij. Dus ja, ik dacht, moet iets anders doen, misschien wisselen. Dus ik zei tegen Sarah toen van, moeten we misschien wisselen? En Sarah zei, ja, moet ik gaan? Die was helemaal pept op van, ja, moet ik gaan? Ja, is goed. Dus ik draai mij om en zij zwemt weg langs mij. Ik draai hem om en ik zie die speelster liggen die die penalty gaat nemen. En ik herinner me van, ik heb toch wel een paar ballen van jou tegengehouden. En ik eigenlijk in datzelfde moment zat ik echt zo bij dat been van Sarah zo, pakte ik haar zo vast. En Sarah stopte met zwemmen. En ik zei, ik ga het zelf doen. En ik zei het niet, maar ik dacht het. Dus we gingen toch weer terugwisselen. Ja, misschien heeft het geholpen, misschien ook helemaal niet. Je weet het achteraf natuurlijk niet helemaal. Maar die penalty, die schoot ze in een hoek waar ik hem verwachtte. En ik raak hem godzijdank aan met mijn vingertoppen, waardoor hij daarna op de paal komt.
Ja.
En toen was hij mis. En dan weet je, hij staat er eentje voor. Als wij nu alles scoren, kun je hem winnen.
Ja.
En nou, dat gebeurde.
Super gaaf.
Ja.
Ja. Ik denk wat je zegt, hè, van je weet niet of het werkt. Nee. Maar het zijn natuurlijk wel dat soort kleine percentages waar je het uiteindelijk over hebt, die toch het verschil kunnen maken natuurlijk. En het is wel, in split second maak je die beslissing weer. Dus je houdt je hoofd wel cool als ik het zo...
Het was ook wel een beetje een onderbuikgevoel. Het was niet
dat ga je weer, hè?
Ja, toch wel dat gevoel. En ja, ik moet er echt naar luisteren. Op dat moment was gewoon echt mijn reactie zo van, nee, we gaan toch terug.
Mooi.
Ik moet daar vaker naar luisteren misschien.
Ja, dat is wel volgens mij het thema van vandaag, merk ik. Is dat naar je gevoel luisteren, dat is echt iets waar je goed in bent. Misschien ook wel mooi van, ook voor luisteraars. Hè, van, hoe kun je daar beter in worden misschien? Ja. Beter in je, naar je gevoel luisteren. Waar voel je dat bijvoorbeeld?
Ja, waar voel je dat? Waar voel je dat aan? En twijfel vooral ook niet daaraan dat je het gevoel hebt. Weet je wel, iedereen mooi om je heen kan iets zeggen, vinden. Heel lullig, maar moet je scheid aan hebben. Als jij iets voelt, en als dat is, je hebt een groepje A en je hebt een groepje B en je moet kiezen en je denkt, ja, maar ik heb C. Ja, ik zou zeggen, ga voor C. Kiezen. Ja, als jij dat gevoel echt in je lichaam hebt.
Ja, maar even heel stom. Als wij het over gevoel hebben, kijk ook eventjes de grote baas aan. Als wij het over gevoel hebben, dan zit dat ergens. Dus het kan in je borst zitten bijvoorbeeld. Ja. Of onderbuikgevoel, dat is natuurlijk iets. Of het kan in allerlei
vormen
delen. Waar voel je dat?
Ja, ik denk echt wel dat ik het in mijn buik voel.
Buik, ja.
Ja, en een buik en anders soms als het heel dichtbij komt, als ik als een beetje druk bij kom, dan komt het wat hoger, zeg okay. maar.
Oh, ja.
Ik denk, ja, het is wel echt, ik heb dat best wel vaak, zo'n gevoel. En ik weet dat ik niet altijd mijn eigen gevoel en keuze moet doordrukken. Ik moet ook af en toe een beetje schipperen met andere mensen om me heen. Maar ik, ja, ik weet wel heel duidelijk dat dat gevoel bij mij echt vanuit de onderbuik komt.
Gaaf. Ja. Mooi.
Ja, het is wel bijzonder om over na te denken.
Zo. Ja, toch? Dat is wel, wat ik heel erg merk aan is dat gewoon jouw jouw kompas eigenlijk. Dus gaaf. We gaan een beetje richting het einde van het gesprek. Ja. Ik heb nog twee rubrieken voor je.
Okay.
En nee, ik had je van tevoren al even gesproken en toen zei ik van, wat is jouw favoriete sportmoment ooit? En zei je, dat is niet zo moeilijk.
Nee, we hadden het er net al eigenlijk over. En dat is het winnen van die gouden medaille in Fukuoka.
Ja.
Het hele toernooi. En niet alleen maar de laatste penalty die wordt raakgesteld, de penalty die ik tegenhoud, helemaal niet. Gewoon het hele toernooi, dat hele proces van die hele zomer. En misschien niet de eerste 3-4 dagen, maar dat weten we dan. Degene die weten waar ik over praat, die weten het.
Okay.
Maar dat hele proces, die hele zomer, is voor mij iets om nooit te vergeten. Het is... op gevoel hebben we heel fijn gedraaid. Lekker kunnen spelen, vrij kunnen spelen. En dan zie je ook wat er gebeurt met speelsters als zij volle vertrouwen krijgen.
Mm-hmm.
En lekker met elkaar kunnen en willen spelen. En ja, dan resulteert dat dus in een gouden medaille. Ja, en mooier kan dat niet. Eigenlijk, heel eerlijk, een mooiere zomer heb ik nog niet meegemaakt.
Ja, nee. Nog niet.
Laat het daarbij. Nog niet.
Wat was het? 38 dagen?
Ja, zoiets. Hè? 38, 37. Komt dichtbij.
Precies. Ja, en mijn laatste vraag aan jou eigenlijk. Want we willen ook de jonge sporters, jonge waterpoloers misschien.
Ja.
Waterpolosters of het stukje gevoel kan je denk ik overal in kwijt. Zouden we eigenlijk... ook wat advies of wat tips willen meegeven?
Ja, ik had er natuurlijk wel echt over nagedacht. De hele reden waarom ik achteraf gezien ook echt ben gestopt met polo.
Mm-hmm.
Heel de reden waarom alles in mijn jeugd heel snel is gegaan. En waarom het nu zo goed gaat, heeft allemaal te maken met eigenlijk één ding, vind ik. Dat is geluk.
Geluk?
Ja. En geluk, dat maak je zelf.
Gelukkig zijn.
Gelukkig zijn.
Ja, okay.
Ja, niet geluk in zijn. Nee. gelukkig zijn. Ja. En geluk, dat maak je zelf.
Ja.
En dat er komt dan dat gevoel waar we net over hadden, komt naar voren. Luister naar dat gevoel. Praat over dat gevoel en kies en doe waar jij gelukkig van wordt. En het is niet, echt niet, het is niet die gouden medaille. Dat dingetje. Waar jij het meest gelukkig van gaat worden.
Nee.
Dat kan ik je vertellen. Want ik heb het meegemaakt.
Ja.
Het is het hele proces. Het spelletje spelen. Het leuk vinden om te leren. Het leuk vinden om beter te worden. Leuk vinden om in het water te liggen. Met mensen het erover te hebben en te praten. Dat gevoel. Dat is heel belangrijk. En ik wil dat meegeven aan... Eigenlijk iedere sporter, ieder mens. Want het is niet alleen maar op sportgebied dat je dit zou moeten hebben. Maar al studeer je, al werk je. Maar zorg dat je het proces leuk vindt. Zorg dat je geniet van het proces.
Ja.
Want als je dat doet, dan komt het resultaat vanzelf. En als je dan terugkijkt, dan zul je alleen maar gelukkig zijn. Gelukkig blij mee zijn met wat je gedaan hebt. En niet snel spijt krijgen. En natuurlijk, je kan fouten maken en dat soort dingen, die gebeuren altijd. Maar volg je gevoel en zorg dat je het hele proces, de whole picture, dat je dat, dat je daarvan kan genieten.
Mooi.
Dat vind ik echt heel belangrijk.
Dankjewel. Dankjewel voor je. Leuk dat je luisterde. Wil je nou meer informatie over NL Sportpsycholoog? Ben je benieuwd naar het boek Mindboxing? Of wil je gelijk aan de slag met de 3-batterij methode? Kijk dan in de show notes of ga direct naar www.nlsportpsycholoog.nl. Vergeet trouwens ook niet te abonneren in je favoriete podcast app als je niks wilt missen. En als je ons echt zou willen helpen, kun je dan ook een beoordeling achterlaten. Zo worden wij ook weer beter gevonden. Tot de volgende aflevering.